Welkom bij de Technoloog nummer 315. Hallo Herbert.
Hey Ben.
Hallo. We hebben te gast Max Welling. Max, welkom.
Welkom, dankjewel.
Ik ben blij dat je er bent. We gaan het hebben over AI for Good. En jij bent Distinguished Scientist at Microsoft Research and Professor at the University of Amsterdam. Dat is je LinkedIn. Klopt helemaal, hè?
Ja, klopt nog steeds. Ja.
Nou, mooi. Dat is goed. Waarom ik blij ben? Omdat we AI for Good. Je was in BNR Digitaal een paar maanden geleden. En toen, een maand of geleden ongeveer. En toen had ik van, wow, we moeten de diepte in wat je doet met AI, met moleculen. Nou, echt gigantisch. Herbert, maar eerst Hoosred.
Ja, zit je nu te luisteren, denk je, mijn administratie kan wel wat handige technologie gebruiken. Check dan even MKB Brandstof. Ze bieden 1 autopas voor laden, tanken, parkeren en nog meer in heel Europa. Al je kosten verschijnen automatisch en 100% fiscusproof op 1 verzamelfactuur. En dat is super makkelijk. Net zo eenvoudig sluit je trouwens een voordelig abonnement bij ze af voor een eigen laadpaal, inclusief in installatie bij jou thuis of op kantoor. Een dataabonnement 24/7, storingsdienst, oneindige garantie en maandelijks opzegbaar vanaf €35 per maand.
Ja, dankjewel. Kijk Max, we hadden natuurlijk, de tijd is nu helemaal vol met ChatGPT en met Lensa en met images. Dus daarom vind ik mooi dat wij in de technologie nog over moleculaire simulatie gaan hebben. Leg uit, moleculaire simulatie.
Nou, AI is inderdaad toegepast op een heleboel gebieden al in het verleden. En vooral op taal en plaatjes en video. We hebben veel toepassingen gezien, mogelijk zelfrijdende auto's, robotica. Maar er is nou een nieuw gebied wat ontgonnen wordt. Waarbij deep learning en machine learning een belangrijke rol gaat spelen. En dat is eigenlijk de natuurlijke wetenschap in het algemeen. En een onderdeel daarvan zijn moleculen. En moleculaire simulatie wil eigenlijk zeggen, als je zeg een heleboel moleculen bij elkaar hebt in een gasfase of in een vloeistoffase of in een vaste fase, hoe bewegen die onder de krachten van onderlinge krachten bijvoorbeeld of externe krachten, hoe bewegen die? En die bewegingen en die golven die er doorheen gaan, die bepalen de eigenschappen van die materialen.
Ja, en reacties eventueel.
Heel belangrijk. Natuurlijk heel belangrijk zijn reacties, chemische reacties. Bijvoorbeeld als je bepaalde, als je bijvoorbeeld een soort van brandstof wil maken. En dat wil je bijvoorbeeld uit waterstof maken en koolstofdioxide maken. Dan moet je een reactie krijgen om dat in een brandstof die brandstof te creëren.
Ja. Hey, als jij zegt, we gaan daar AI op loslaten, dan denk ik, oké, dat is dan volgens mij een hele andere benadering dan tot nu toe. Van tot nu toe weet jij waarschijnlijk ook veel meer dan wij. Maar ik denk, tot nu toe werden eigenschappen van moleculen uitgerekend.
Ja.
Op basis van hoe zo'n molecuul in elkaar zit. Kwantummechanica, weet ik veel wat je daarop kan loslaten. Als je zegt, we gaan de AI op loslaten, dan heb ik het idee dat het meer top-down gaat. Dat je gaat kijken, wat doet een molecuul onder deze omstandigheden? Wat doet die onder die omstandigheden? Nou heb ik omstandigheid, of combinatie van omstandigheden nummer 3. Dan ga ik die 1 en 2, de kennis over van 1 en 2, ga ik daarop loslaten. En ga ik kijken of ik dan kan bedenken hoe het in omstandigheid nummer 3 gaat. Heb ik dan ongeveer te pakken wat jij doet of niet? Zit ik er compleet naast?
Een beetje naast.
Mooi.
Wij denken in paradigma's over hoe je wetenschap kan bedrijven. En misschien even goed om daarover uit te wijden. Dus je hebt er 4 zijn er geïdentificeerd. Ja. Je begint met, in het allereerste begin deed men gewoon experimenten. Laten we zeggen, deden de Grieken al, proberen dingen, kijken wat er gebeurt. Daarna is men daar hard over gaan nadenken, theorieën gaan vormen daarover, deden de Grieken ook al. Meer recentelijk zijn er computers bijgekomen en dan heb je ga je de wetten, de bekende fysische wetten, ga je simuleren in een computer. Dat is al het derde paradigma. Het vierde paradigma is eigenlijk waar je over spreekt. Dat is dat je een heleboel data verzamelt, observaties verzamelt en dan probeert dingen te gaan voorspellen uit die data, zonder eigenlijk de fysische wetten daar direct bij te gebruiken. Dus eigenlijk black box.
Ja.
En het vijfde paradigma is eigenlijk waarbij we proberen diezelfde fysische wetten nu te gaan simuleren met een machine learning algoritme. Dus we gaan de data niet zozeer uit de wereld halen, maar de data gaan we halen uit de computersimulatie. En die data gaan we proberen. Dus bijvoorbeeld, neem even het voorspellen van het weer. Dus je kan allerlei simulaties runnen om het weer te voorspellen. Dat doet het KNMI ook.
Ja.
Die data, in plaats van die weg te gooien, stop je die dan in een grote database. En dan vervolgens gebruik je een machine learning model, of eigenlijk nog preciezer een deep learning model, om dan dat weer te gaan voorspellen zoals die simulatoren dat eerst deden. Alleen dan veel goedkoper en veel sneller.
Ja, en toch, ja, dat ligt aan mijn intelligentie, snap ik het niet. Mm-hmm. Want ik zit de hele tijd, wat is dan je input data? Of ja.
Laat ik het helemaal uitleggen tot een detail. Ja, precies. Ik vind dat weer het meest tot de verbeelding sprekend.
Ja.
Dus wat doe je als je het weer voorspelt? Nou, er zijn een heleboel observatie, sensoren overal. Plus je hebt de voorspelling van het verleden, van vorige week. Die zeggen, wat is het weer vandaag? Nou, die ga je allemaal combineren tot de best mogelijke toestandsschatting van het weer van vandaag. Dat is dus op elke plek in de wereld ga je proberen te voorspellen, wat is de temperatuur, wat is de druk, wat is de windsnelheid enzovoort. Maar dan moet je voor de volgende week de voorspelling doen. En die data heb je natuurlijk nog niet. Nou, dan zijn er zogenaamde, dat heet differentiaalvergelijking. Dat is een heel moeilijk woord voor eigenlijk het gebruiken van de wetten van de natuur. Dat in dit geval heette die de Navier-Stokes-vergelijkingen. Dat zijn een aantal wetten. Die kan je in principe met een computer kan je die voorwaarts uitrollen. Dus je kan gegeven wat we vandaag, wat de alle weerseigenschappen van vandaag zijn, kan je die één stap in de toekomst, volgende uur bijvoorbeeld, kan je gaan voorspellen wat dan de volgende wet.
Drukverschillen leiden tot bewegingen van de lucht.
Precies.
Temperatuurverschillen leiden tot opwarming over en weer.
En ook weer tot beweging van de lucht.
Enzovoort,
ja, precies. Ja. Oké, dus dat kan men, maar dat is heel duur om dat te doen. Nu kan je dus een machine learning model trainen om die patronen daarin te gaan herkennen. Dus in plaats van ze expliciet door te rekenen volgens die hele dure modellen, ga je nu patronen herkennen. En dat hoeft niet uitlegbaar te zijn. Het hoeft niet te zijn van als dit dan dat. Maar het is meer één grote soep die gaat erin. En er worden allerlei subtiele patronen in herkend door dat algoritme. Waar wij eigenlijk als mens niet meer goed weten wat die aan het doen is. Maar wat blijkt nu? Je kan dan toch de toekomstige toestand van het weer, een uur in de toekomst voorspellen.
Minder rekenkracht.
Met 10.000 keer minder rekenkracht.
Ja, dus het is eigenlijk een wetenschappelijk verantwoorde vorm van bochtjes afsnijden.
Ja, nou, dat is precies een shortcut, een bochtje afsnijden. Dat is het eigenlijk wat het is.
Waarom kan dat nu? Dat we nu die patronen herkennen. Wat is er dan veranderd? Waarom deden we dat 5 jaar geleden niet?
Nou, dat is eigenlijk dezelfde reden waarom ChatGPT nu kan. En dat heeft ermee te maken dat we dus ten eerste zijn begonnen met die data te verzamelen en netjes op te slaan. Maar misschien nog wel belangrijker, we hebben nu de computerkracht om dat soort hele grote modellen te trainen. Dus die modellen die bestaan soms uit 1 miljard of misschien wel 1 biljoen parameters. Dat is echt enorme modellen zijn dat. En de technologie van de deep learning, de laatste technologie rond machine learning, die is ook heel volwassen geworden, waardoor dit soort dingen. Dus die drie dingen samen zorgen ervoor dat nu dit soort dingen kunnen. En ik moet zeggen, heel recent, misschien een maand geleden, zijn de eerste modellen ook inderdaad verschenen die beter dan de numerieke simulaties die het KNMI doet, het weer kan voorspellen, 5 tot 10 dagen in de toekomst. En dat is een omslagpunt.
Mag ik een poging doen om te kijken of ik het begrijp?
Ja, zeker.
Ik ken van de weerberichten in het journaal De Pluim. Hè, dat is een grafiek die aangeeft voor morgen ligt de temperatuur bijvoorbeeld tussen die waarden. Ja. En voor volgende week ligt het tussen die waarden. Dat is een groter bereik natuurlijk.
Ja.
Zijn verschillende modellen die verschillende waarden voorspellen. En die gaan in de loop der tijd meer uit elkaar lopen. En dan kun je elke dag kijken van welk model had voor vandaag gelijk. Welk model had gisteren gelijk enzovoort. Dat levert natuurlijk informatie over, denk ik, over onder welke omstandigheden welk model beter werkt. Is het zoiets dat die machine learning van lieverlee in de gaten krijgt welk model onder welke omstandigheden meer gelijk heeft dan een ander model? Warm?
Ik denk dat het... Ik ga het toch even proberen te nuanceren.
Goed.
Wat je beschrijft zijn ensembles. En die gebruiken inderdaad meteorologen om de onzekerheid te voorspellen. En dat heeft alles te maken met het weer is een dynamisch systeem wat chaotisch kan zijn. En dat wil eigenlijk zeggen dat kleine veranderingen in het weer nu, de toestand van het weer nu, grote veranderingen in de toekomst kunnen teweeg brengen. En omdat dat zo is, moet je eigenlijk niet één model runnen, maar moet je ook zeg maar kleine verstoringen in de huidige toestand teweeg brengen en dan modellen vanuit die verschillende begincondities runnen. Ja. Om te begrijpen wat de onzekerheid is, zeg maar de intrinsieke onzekerheid is in het voorspellen van het weer. Dus onafhankelijk van welk model je gebruikt. Dus ook in het geval dat we machine learning modellen gebruiken, moeten we die ensembles gaan gebruiken om daarmee de onzekerheid te blijven voorspellen. Dus dat is eigenlijk daar onafhankelijk van. Maar het idee is dus dat je gaat kijken naar hoe al die variabelen in elkaar aangrijpen en daar patronen in herkent en dan probeert met die patronen de toekomst te voorspellen. Het is eigenlijk op een hele andere manier dan...
Zonder dat je al die modellen hoeft door te rekenen.
Ja, zonder dat je zeg maar, stap voor stap zeg maar, die fysische modellen moet doorrekenen.
Hoe weet je hoe ze die patronen herkennen, hoe dat gaat? Dus patronen herkennen. Dus het algoritme gaat patronen herkennen. Kun je beschrijven van wat er gebeurt dan?
Ik kan alleen beschrijven hoe het neurale netwerk in elkaar steekt. Maar om te beschrijven wat er in de ingewanden van zo'n neurale netwerk
wat weet je dan
gebeurt. Ja, met een miljard parameters wordt het ingewikkeld. Ja. Misschien dat je met een analogie ergens zou kunnen komen. Dus je zou kunnen bijvoorbeeld zeggen dat, soms heb je van die stormen, orkanen die dan zeg maar in een bepaald pad zeg maar ergens toe bewegen. Je zou je kunnen voorstellen dat in zeg maar hoe die orkaan ronddraait en in hoe de zeg maar de temperaturen daaromheen zijn en hoe het zeg maar de zee eruit ziet. Dat je uit al die zeg maar patronen die je dan ziet, dat je daarmee iets kan voorspellen wat het pad wordt. Maar dat is een hele vage analogie. Het is natuurlijk een veel ingewikkelder patroon wat herkend wordt in al die variabelen die worden meegenomen daarin. Ik denk dat we dat ook niet per se meer moeten willen begrijpen. Ik denk dat we veel meer toe moeten naar hoe kunnen we ervoor zorgen dat we die modellen kunnen gaan vertrouwen. En dat wil eigenlijk, hoe kunnen we ze certificeren? Dus net als in een vliegtuig. Ik stap in een vliegtuig, het is een wezenloos ingewikkeld object. Ik stop er toch in, want ik vertrouw het. En dat komt omdat het heel veel getest is. En het is dus gecertificeerd. Dus hoe krijgen we het voor elkaar dat meteorologen dit soort modellen gaan vertrouwen in de toekomst.
Ja, ik heb er valt mij een andere analogie in. En die mag je ook neersabelen hoor, vind ik niet erg. Een neuraal netwerk heeft bepaalde, hoe noem je dat? Overeenkomsten met hoe, daarom heet het ook zo, hoe een brein werkt. Hè?
Ja.
Het zijn verbindingen die bekrachtigd worden of juist niet.
Ja.
De vergelijking valt mij in met een ouderwetse weerman die zijn leven lang weersomstandigheden voorbij heeft zien trekken en elke keer heeft gezien hoe die zich ontwikkeld hebben.
Ja.
En die zegt op een gegeven moment, als het avondrood een bepaalde kleur heeft, dan is er een weersverandering op til of zoiets.
Ja.
Lijkt het daarop?
Ja, ik denk dat een goede analogie is. Ja, ik denk alleen, dus daar is...
Alleen jij doet
dus
het beter.
Het is de intuïtie, zeg maar zeggen. En ik denk dat de intuïtie ook werkt met het herkennen van patronen die misschien bewust of onbewust zeg maar in je hoofd zitten na heel lange tijd ervaring.
Ja.
Maar ik denk wel dat zeg maar het menselijk brein ook gegeven het aantal observaties wat een menselijk oog en oor kan doen eigenlijk heel beperkt is.
Jij stopt er veel meer.
Dus er gaat veel meer in en er is ook veel meer computerkracht dan het menselijk brein heeft. Ja. En daarmee kan in principe dus ook veel meer patronen worden herkend.
Ja. Maar we moeten nu wel af van het weer, hè, denk ik.
Ja, ik wil ook nog even patronen verrassen. Ben je wel eens voor een bepaald patroon dat je verrast? Dat je dacht van, dat dit uitkomt, dat slaat echt helemaal neer. Had ik nooit verwacht.
Nee, daar heb ik nog niet zo tegengekomen. Ik ben wel verrast door de kracht van dit soort modellen. Eigenlijk elke keer weer. Het gaat sneller dan je denkt. En je denkt van, dat zal toch nog wel niet zo snel gebeuren. En dan gebeurt het toch weer.
Ja, maar dat is precies omdat je er zo idioot veel ervaring in kunt stoppen. Om het woord maar even te gebruiken.
Ja. Tweede, zei modellen vertrouwen. Hoe kan je, omdat het altijd klopt tussen aanhalingstekens. Ga je dan modellen vertrouwen of kan je nog meer aangeven dat ze een model gaan vertrouwen?
Ik denk dus heel veel testen in heel veel verschillende omstandigheden. En kijken of je ook kan aangeven onder welke omstandigheden het niet werkt.
Precies, ja.
En die onzekerheid met die ensembles. Dus ervoor zorgen dat je altijd dat soort ensembles runt. Ja. Maar het mooie is ook dat nu dat we zoveel sneller kunnen voorspellen. Het was eerst heel moeilijk om een grote aantal van die ensembles door te rekenen. Ja. Dat was heel erg duur. Nu kunnen we in principe tienduizenden ensembles doorrekenen. Ja. Dus dat wil zeggen dat ook dat onderdeel in principe beter kan gaan nu. Ja.
Maar kunnen we nu naar de moleculen?
Ja, tuurlijk.
Ja, want met weer vind ik het nog makkelijk. Is er heel veel data en daar gaan we patronen in herkennen. Ja. Moleculen, ik wil eerst de hoe ziet zo'n laboratorium opstellen? Hoe ziet het eruit? Dat een molecuul en daar data uithalen. Kun je dat?
Oké, ja, dit is gewoon een computer. Daar moet je naar Eemshaven, geloof ik. Het staat gewoon een grote cloud. Dit is gewoon supercomputer.
En wat stop je daarin? Want je hebt heel veel data. Bij het weer, snap ik, heb je heel veel weerdata. Maar bij een molecuul?
Ja, dus bij een molecuul weten we heel erg precies wat de natuurwetten zijn. Eigenlijk nog preciezer dan bij het weer. Dus daar is het zo dat we hebben een aantal atomen. Die atomen die kleven aan elkaar via krachten. En die worden beschreven met de kwantummechanica. Daar kunnen we misschien nog op doorgaan later. Maar die zitten aan elkaar via kwantummechanica. Dus elke keer als ik dan probeer een atoom een klein beetje, daar staat een kracht op. En als ik dus wil proberen te voorspellen hoe zo'n molecuul beweegt in de tijd. Eigenlijk net als het weer, maar nu een molecuul beweegt in de tijd. Dan moet ik weten voor elk atoom, wat zijn de krachten daarop? En hoe beweegt elk atoom dan onder al die krachten rond? Nou, dan moet je dus op elk stapje kwantummechanica gebruiken om die krachten uit te rekenen. Maar we weten precies hoe die kwantummechanica werkt.
Ja. Ja.
Rekenen we een klein stapje uit en dan itereren we. Dan doen we het weer. Gaan we weer met kwantummechanica alle krachten uitrekenen. Doen we weer een klein stapje.
En dan gaat het dus over de vraag, gaat er iets draaien? Gaat er iets buigen? Ja. Gaat er iets barsten?
Ja, en barsten is dan een chemische reactie. Precies, of komen er twee stoffen bij elkaar die weer gaan binden aan elkaar? Dus een chemische reactie als je het molecuul opbreekt of dat je er een ander stuk aan vastplakt. Ook weer beschreven door de kwantummechanica.
Ja, en als ik je goed begrijp, want je zei mijn experiment is eigenlijk die grote computer daar in het Eemsgebied.
Die kan willekeurig waar staan natuurlijk.
Het gebeurt in een computer, klaar. Ja.
Het is echt Azure eigenlijk, Cloud, we weten zo. Microsoft is hierbij betrokken. Dus
Azure.
Precies, het is Azure Cloud.
Ja. Ja. Maar jij zegt eigenlijk, we weten zo precies de natuurwetten die zo'n molecuul regeren, dat je eigenlijk niet eens meer een chemisch laboratorium nodig hebt. Je kunt gewoon meteen aan het rekenen slaan.
Ja, nou, moet ik wel nuanceren. Ja. Want het probleem is dat eigenlijk net als met het weer, is dat je kan die natuurwetten wel weten, maar je kan ze niet heel makkelijk doorrekenen.
Okay.
En zeker de kwantummechanica is ontzettend duur om die door te rekenen. Om dat precies te doen, kan je het eigenlijk maar voor een handjevol elektronen doen. Die elektronen die zitten om die atomen heen, maken al die krachten. Dus daar moet je al heel erg gaan benaderen. Daar gaan allemaal slimme fysici en chemici hebben er allerlei benaderingen voor verzonnen. Om toch dan te kunnen schalen naar wat grotere moleculen. En dus het doorrekenen daarvan is heel erg ingewikkeld. Nou, dus observaties blijven belangrijk. Want soms is het gewoon handig om ook die observaties te combineren met die computersimulaties. Zodat je weet dat die simulaties nog ongeveer goed zijn. Dus de combinatie van observaties en simulaties.
Oké, dus het gebeurt niet alleen maar in de cloud.
Nou, wat wij doen is eigenlijk vooral de algoritme ontwikkelen die in de cloud runnen.
Oké.
Maar het is wel belangrijk uiteindelijk dat je bijvoorbeeld als je iets verzint of produceert, dat je het dan ook maakt in een lab. En dat je dus gaat kijken of die eigenschappen die je verzonnen hebt ook wel kloppen.
Of het ook echt klopt. Ja. Oké, dat begrijp ik.
Maar even bij die moleculen heb je dus ook al die eigenschappen. Dus dan heb je weer heel veel data van al die eigenschappen die zijn goed beschreven. Dat vertelde je net. En daar ga je dan ook weer patroon in herkennen van die eigenschappen. Dat natuurlijk al, dat staat meer vast voor mij, want dat is beschreven, dat zijn moleculen. Ja. In vergelijking met het weer, dat vind ik meer veranderlijk. Maar
maar toch is het met die moleculen, die analogie met het weer is heel goed, want ook daar proberen we, van zoveel mogelijk moleculen, maar laten we zeggen even één. Mm-hmm. Proberen zeg maar de toekomstige toestand van zo'n molecuul te voorspellen uit de huidige toestand. Dus je hebt weer een toestand zeg maar van het weer of van een molecuul op dit moment. Mm-hmm. En je wil graag begrijpen hoe dat molecuul eruit ziet, zeg maar een milliseconde van nu vandaan. En dan hoop je dat die een chemische reactie heeft ondergaan of veranderd is, zeg maar opgevouwen is bijvoorbeeld. En dan kan je dat proces bestuderen. En daaruit kan je ook de eigenschappen van het molecuul gaan uitrekenen. Dus uit die zogenaamde moleculaire simulaties, molecular dynamics noemen ze dat.
Ja.
Als je dat met een hoop moleculen doet, daaruit kan je dan weer bijvoorbeeld chemische eigenschappen uitrekenen van zo'n molecuul of een systeem van moleculen, een liquid. Dus maar hoe zeg je dat? Een gas of een vloeistof of een hard materiaal.
Dus dan breng je om zeg maar een nieuw geneesmiddel, want daar praten we toch over, wat zou kunnen, toch? Dat ben je toch aan het maken?
Dat is ook een molecuul natuurlijk. Ja,
dus daarom kwam ik op, maar als het anders is, graag.
Nou, je hebt dus de chemie bijvoorbeeld, de katalysatoren verzinnen, hè, dus die bepaalde chemische reacties versnellen.
Je gaat nu de toepassingen opsommen.
Ja, waarom ik erop kwam, weet je, ik ben nog steeds bij die moleculen. Je gaat voorspellen hoe ze zich gaan gedragen. Dat kan ik me voorstellen. Je voegt iets toe, waardoor je voorspelt dat er iets anders uitkomt. En dan denk ik gelijk van je voegt iets toe, een geneesmiddel, chemische reactie, waardoor een cel gedood wordt of niet, enzovoort.
Ja, oké. Nou, we kunnen even over die toepassing praten. Ja, dat is één van de toepassingen. Het proberen te ontwerpen van medicijnen. Dus laten we zeggen, je hebt een ziektekiem en dat is altijd een soort van een eiwit. En dat eiwit, het moet geneutraliseerd worden in zijn functionaliteit. Dus dat is een driedimensionale structuur. En daar zitten op bepaalde plekken, zeg maar, zogenaamde pockets. Dat zijn dan, zeg maar, holtes, ja, precies. Mm. En daar wil je eigenlijk een soort van klein molecuul in prikken. Zodanig dat die holte die heel belangrijk is voor de functie van bijvoorbeeld die ziektekiem, dat die wordt geneutraliseerd.
Ja.
Dus nu is het de taak van het machine learning algoritme of zeg maar de wetenschapper is om een molecuul te ontwerpen wat daarin vastzit en daarmee het molecuul neutraliseert, maar niet in allerlei andere moleculen die heel belangrijk zijn voor
het functioneren.
Ja, precies, dat die ook zeg maar neutraliseert. Dus nou, dat is dus dan. Nou, dan kan je dus zeggen van oké, ik weet de driedimensionale geometrie van dat molecuul. En wat we dus nu recent voor elkaar hebben gekregen is, dan geef je die holte, dus geometrie van die holte en de moleculen of de atomen die daarin zitten. En dan gebruik je een algoritme wat daar eigenlijk, zeg maar, gewoon een molecuul in genereert. En dan moet je echt bijna letterlijk hetzelfde voorstellen als dat gebeurt met die plaatjes. Zoals lens en imaging en al dat soort dingen. Daar heb je dus, daar zeg je van, ik wil een plaatje van een hond op een bank. En dan zie je dat die een hond op een bank genereert op de een of andere manier. Dus hier, precies hetzelfde algoritme, zeg je van, ik wil een atoom wat in deze pocket past. Dat is precies het algoritme dat genereert dan een molecuul, dat ook een echt molecuul is, wat je ook echt kan fabriceren, in die holte komt te zitten.
Dat is magnifiek, want tot nu toe was dat toch meer trial and error, hè, om dingen te vinden. Dat het sleutel-slot-principe wordt er vaak genoemd, hè, om manieren waarop eiwitten.
Maar ik wil weten welk prompt je dan gebruikt, want met plaatjes moet je hele goede prompts invullen.
Ja. Nee, maar het is, die prompt in dit geval is niet tekst. Die prompt is zeg maar de driedimensionale structuur van, je zegt gewoon, hier en hier en hier en hier zitten deze atomen. Ja. En dan zegt het algoritme eerst van hoeveel atomen moet ik genereren? Dat zoekt hij zelf uit. Welke type atomen moet ik genereren? En dan zet hij die atomen in een driedimensionale structuur van een molecuul.
Ja.
En dat moet ook nog een echt molecuul zijn wat je kan fabriceren. Dat is
eigenlijk geef je het algoritme een slot en zegt, maak voor mij even de sleutel.
En maak de sleutel, ja, dat is het goede. Ja. Ja. En dat wordt. Wat ik wil zeggen, het is nog niet zover dat dit al zeg maar nu gebruikt wordt door de farmaceutische industrie. Dit is echt iets wat heel snel zich ontwikkelt nu. In elke conferentie waar ik naartoe ga, zie je dat die technologie enorme stappen vooruit maakt.
As we speak, als het ware.
Ja, ja. Dus de mensen die ik ken en ook in mijn lab hebben nu al best wel goede technologie zeg maar, om dat te doen.
Ja.
Maar ja, goed, je moet natuurlijk nog wel. We hebben nog niet ook laten zien dat het bijvoorbeeld niet toxisch is, of dat je het ook echt kan synthetiseren. Dus dat het niet onmogelijk is om zo'n ding te synthetiseren. Dus er moet nog een heleboel werk worden verricht om dat praktisch te maken. En ook als een tool in handen van een, zeg maar, een bioloog. Ja. Te geven, zodat hij daar ook mee kan gaan werken.
En wat ik wel grappig vind om vast te stellen. Jij bent begonnen als AI-onderzoeker. Hè? Je hebt samen met Tijmen Blanken voor het Cypher opgericht. Hè? Tijmen, ja. Die kennen wij hier ook. Die is hier kind aan huis ongeveer.
Ze zijn allemaal fan van Tijmen.
Ja, jullie zijn eigen wegen gegaan. Maar in ieder geval begonnen AI te ontwikkelen. En nu gebruik je AI eigenlijk als gereedschap.
Ja.
Om hele andere dingen te ontwikkelen. Dat vind ik wel een bijzondere stap.
Nou, het is natuurlijk is AI eigenlijk altijd al een gereedschap geweest. Hè? Dus, ja. je kan je bezighouden met het ontwikkelen van de fundamenten van de algoritme. Dus daar heb ik me lang mee bezig gehouden, nog steeds overigens. En dan zijn er de toepassingen. En nou, dan kan je op taal of op robotica of op images, zeg maar, plaatjes of video. Allerlei zelfrijdende auto's. Maar nu wat het mooie is, wat er dus nu gebeurt. In de laatste jaren heeft men bedacht dat dit eigenlijk ook allemaal fantastische toepassing is voor de natuurlijke wetenschappen. En dat vakgebied is nou aan het exploderen. En het mooie is dat je dus nu ook ziet dat de biologen en de chemici en de fysici hier ook enthousiast over worden. En denken van, hey, hier ligt een nieuwe hamer die ik in mijn gereedschapskist moet hebben.
Ja, en dat ontwikkelt zich als raket, zeg je. Zijn er ook nu al opzienbarende resultaten of is het alleen nog maar veelbelovend?
Nee, er zijn wel degelijk opzienbarende resultaten. DeepMind heeft hier al een tijd lang in geïnvesteerd. En bijvoorbeeld het AlphaFold, dat is dus het voorspellen van de driedimensionale structuur van een eiwit.
Oh ja.
Gegeven alleen maar de amino acid sequence. Ja, dat is natuurlijk een van de eerste heel belangrijke resultaten in de biologie. En er is ook al het een en ander gebeurd met met nuclear fusion. Dus het stabiel houden van een plasma in een nuclear fusion reactor. Daar is ook AI in te pas gekomen. En recent is er bijvoorbeeld ook een prachtig paper uitgekomen waarmee het weer kan worden voorspeld met een nauwkeurigheid die groter is dan de numerieke integratoren. Dus de methoden die nu gebruikt worden. Dus er is al het een en ander aan het gebeuren. En dit gaat alleen nog maar heel veel sneller. En er zijn natuurlijk een heleboel papers over dat soort ontwikkelen van medicijnen en dat soort dingen. Dus het gaat allemaal nu heel snel.
Ja, nog even over het weer. Daar moet niet te lang over kletsen hoor. Maar ik meen laatst iets gezien te hebben over op welke termijn we binnen afzienbare tijd weersverwachting kunnen krijgen. Dat gaat in termen van weken zo langzamerhand, hè, geloof ik.
Ja, ik geloof wel dat er een soort van fundamentele limiet zit rond de 2 weken.
Ja.
Dus als je echt het weer wil weten, zeg maar in een stad of zo, dan is door dat chaos, dat fenomeen chaos, zeg maar, waarbij je dus zeer...
Ja. De vlinder van Lorentz, kleine verstoringen dus hebben
groot
gevolgen. Kleine
grote effecten. Kom je eigenlijk met geen enkel model voorbij de 2 weken ongeveer, is het idee. Dus daar kom je ook met...
Maar dat gaan we toch wel halen.
Die 2 weken, ja, daar zitten we al bijna wel aan.
Ja, denk ik. Ja.
Goed, ja. En heb je natuurlijk nog ook wel andere dingen zoals het klimaat voorspellen. Dus dan voorspel je eigenlijk, zeg maar, meer gemiddelde grootheden van de temperatuur over de hele aarde heen, zeg maar zeggen, niet op een bepaalde plek. Die kan je veel verder naar voren voorspellen. Zelfs aan het einde. Men probeert natuurlijk nu te voorspellen
eens in de 100,
1,5 of 5 graden opwarming krijgen. En dat is ontzettend belangrijk om dat te kunnen voorspellen.
Zeker. En ook wat dat voor gevolgen heeft. Dat is natuurlijk ook nog probleem op zichzelf.
Ja.
Ja. Even kijken.
Ik wil het over de ontwikkeling van de algoritme nog hebben.
Ja.
Want je zei, dat heb ik veel gedaan, nu nog wel. Wat voor, als je inderdaad bezig bent... hoeveel ben je daarmee bezig en hoeveel verbetering zit daar nog in? En wanneer gaat een kunstmatige intelligentie daarbij helpen en dat zelf doen?
Nou, dat is een interessante vraag. Er zit nog steeds heel veel verbetering in. Want het hangt natuurlijk ook heel erg af van de computerkracht die je tot je beschikking hebt. De algoritmen die we vroeger gebruikten, die waren voor die situatie goed. Maar tegenwoordig hebben we natuurlijk veel meer computerkracht. En daarom is nu deep learning veel beter. En aangezien ook de hardware steeds verandert, zullen de algoritmen die het beste runnen op die hardware ook steeds veranderen. Dus dat blijft zich doorontwikkelen.
Maar dat is nog mensenwerk. Jij verzint dan een algoritme.
Ja, dat is absoluut mensenwerk, ja. Alhoewel, natuurlijk, we worden ook wel daarin al ondersteund door technologie. Want je zoekt natuurlijk met zoekmachines al op waar wat andere mensen allemaal gezegd hebben en zo. Het kan best zijn dat zeg maar die ondersteunende functie van AI steeds groter wordt, ook voor wetenschap. Dus dat je zegt van oké, dat je een ChatGPT naast je hebt staan.
Ja, en
dat je
wat zegt ze nu van, met programmeren doen.
Ja.
Ja, mensen, ja.
Ja, sterker nog, je kan dat programmeren. Dus je kan echt al een stukje programmeren en zeggen van ik wil een programma hebben dat dit en dit doet. En dan kan die een stukje programma voor je schrijven al. Dus dat is al iets. Maar je kan ook zeggen van wat weet men eigenlijk allemaal over dit specifieke probleem in de wetenschap? En dan zoekt hij alles erbij en dan legt hij het netjes aan je uit. En dan kan je vanuit daar weer verder. Dus die ondersteunende functie zal er wel zijn.
Ja, ja. En dan is het natuurlijk van... heb je nog veel, want ik vind die controle leuk. Weet je, die controle leuk dat je het niet meer weet. Dus, en dat heeft natuurlijk met. Ja, dus hoeveel controle heb jij daar nog over? Daar hebben ze natuurlijk heel erg over. Van wordt het ook helemaal autonoom of niet? Hou jij. En dat heeft natuurlijk ook met uitkomsten te maken. Weet je, snap je de uitkomsten nog? Wat kan je daarover zeggen?
De controle over. Of
ja, de controle wat er uiteindelijk gebeurt. Jij zegt het gaat om de uitkomst. Het maakt niet zo uit als ik niet weet wat er gebeurt. Of dat patroon dat je herkent. Dat je niet. Ja, maar ik heb altijd van ja, dat wil je toch weten. Maar dat hoeft dus niet.
Nou, het ligt een beetje aan je instelling. Ik denk dat als jij de fundamentele wetten van de natuur wil begrijpen. Zeg maar, je bent een stringtheoretisch. Je wil begrijpen hoe zeg maar, in een zwart gat zeg maar, de kwantummechanica werkt. Noem maar wat.
Ja.
Dan wil je niet een of ander algoritme wat daar, zeg maar, een zwarte doos, zeg maar. Ik weet, ik kan voorspellen wat er gaat gebeuren, maar ik kan niet uitleggen wat er aan de hand is.
Ja, nee, dat geloof je dan niet.
Daar heeft niemand wat aan.
Nee.
Maar op het moment dat ik een nieuw materiaal wil bouwen en ik weet wat ik wil hebben en ik heb een zoekmachine, zeg maar, een toekomstige zoekmachine waarin ik kan zeggen van, ik wil een materiaal met die eigenschappen hebben. Zoek maar. En dan gaat hij rekenen intern. En je weet er allemaal niet wat er achter het scherm gebeurt. Maar hij komt terug met 10 materialen. En die ga je in het lab testen. En er zit er een tussen die je wil hebben. Ja.
En dan ben je blij. En dan kan het je geen bal schelen hoe hij tot die 10 kandidaten is gekomen.
Ja, ik kan me voorstellen dat je wel een bal kan schelen. Maar dat je toch wel denkt bij jezelf. Nou, liever dat materiaal. Ja. Wel hebben en zonder het te begrijpen, dan iets geforceerd proberen te begrijpen en het materiaal vervolgens niet krijgen. Dus op een gegeven moment komt er een afweging dat je denkt van nou, laat ik dat misschien maar los.
Nog beter zou zijn als je dat proces wel begreep, want dan kon je misschien bedenken of er nog materialen gemist zijn. Hè, dat is het volgende punt.
Ja, ik denk dat er komt een tijd waarbij om nog verder vooruitgang te maken in de wetenschap, we wellicht moeten loslaten dat alles in één simpele formule is uit te drukken. Dat is mijn heilige overtuiging. En het is natuurlijk al zo. Want bepaalde dingen die kan je wel in één formule opschrijven, maar vervolgens niet uitrekenen. Maar misschien kunnen bepaalde dingen ook niet meer worden opgeschreven in een simpele formule.
Ja.
En ja, dan is het aan de neurale netwerken om dan, zeg maar, aan ons, zeg maar, om die neurale netwerken te trainen. Dat is dan nog, dat doen wij dan nog steeds.
Ja.
Maar dan is het aan de neurale netwerken om alle relaties en patronen eruit te halen.
Ik blijf. Wat bedoel je met we trainen? Want ze trainen zichzelf toch? We doen toch. Je maakt een algoritme, er is input en er komt iets uit.
Ja, maar er komt nog wel een hoop vernuft bij kijken wat je dan precies traint. Hè? Dus
welke data erin stopt en hoe het algoritme eruit ziet.
En hoe het model wat je aan het trainen
bent. Dat bedoel je met het trainen, ja.
Ja, dus je moet nog wel, zeg maar, zelf verzinnen zeg maar, welk model je gebruikt. En je kunt het model verbeteren. Dus de modellen die veranderen ook nog steeds en verbeteren ook nog steeds.
Ja. Je schijnt een reputatie te hebben op het gebied, dat vond ik zo interessant, invarianties en equivarianties in machine learning. Ja, als het dat soort termen zijn, dan vind ik dat altijd heerlijk. Leg uit.
Nou, dat is eigenlijk begonnen samen met Taco Cohen, die trouwens ook een van de oprichters was van dat beruchte cijfer starten met timers. die schreef zijn proefschrift over symmetrieën in neurale netwerken. Nou, wat is een symmetrie? Dat wil eigenlijk misschien weer goed om even aan de hand van een molecuul uit te leggen. Als ik een molecuul heb en ik probeer de eigenschappen van dat molecuul te berekenen, hangt het er niet vanaf of dat molecuul zo in de lucht staat of dat ik hem ronddraai of ergens anders, zeg maar, plaats.
Ja.
Die eigenschappen zijn daar niet van afhankelijk. En dat wil je graag aan het neurale netwerk uitleggen. Het stomme is dat hij dat niet begrijpt als je nog een naïef neuraal netwerk hebt. Want als jij namelijk het netwerk omdraait, dan zijn de dingen die je in het neurale netwerk ingeeft andere getallen. Want de posities zijn verdraaid. En dan raakt hij van in de war, want hij denkt, hey, ik heb weer iets heel nieuws. En dan moet je hem vertellen, het is precies hetzelfde. Het is niet iets nieuws. Nou, die technologie om zo'n neuraal netwerk te vertellen wat je nu ziet, is precies hetzelfde als dat je het had gedraaid of ergens anders had geplaatst. Die technologie, ja, dat is dus een invariantie inbouwen.
Mooi zeg. Ja, ik vind die details altijd heerlijk. En de equivariantie? Want dat was
een invariantie. Equivariantie wil eigenlijk zeggen dat bepaalde eigenschappen meedraaien. Dus laat ik zeggen dat je een zogenaamde polarisatie probeert uit te rekenen van zo'n molecuul. Dat is zeg maar meer een vector, zeg maar, ding. Die heeft een bepaalde richting. En als ik nu het molecuul draai, dan wil je dat die natuurlijk dat die vector ook gewoon netjes meedraait. Want ja, het is alleen maar alsof je hoofd draait.
Ja.
Nou, dat iets meedraait ten opzichte van iets dat iets helemaal niet verandert. Iets wat niet verandert is invariant. Iets wat meedraait is equivariant.
Is mijn, want nu weet je, patronen herkennen, dat vind ik mooi. Ik snap dat, slim. Maar is mijn autopilot dan nog een kunstmatige intelligentie? Of is dat eigenlijk te simpel?
Je bedoelt de zelfrijdende auto?
Ja, zelfrijdend tussen aanhalingstekens. Dus.
Ja, dat is zeker kunstmatige intelligentie. Want er zit een heleboel algoritmen achter die auto op de weg houden. Dus die bijvoorbeeld die herkennen waar de strepen staan op de weg. Nou, dat is al computer vision, dus dat is al AI.
Ja.
En die geven vervolgens instructies af aan de auto om ervoor te zorgen dat die binnen de strepen blijft rijden. Dus dat is absoluut kunstmatige intelligentie.
Ja, maar ik heb ook van daar, dus een camera ziet, daar is een streep. En als daar een streep is, dan moet je met je links blijven. Ja, ik vrees even heel simpel.
Dat is wellicht de allersimpelste vorm van AI. Maar dit is natuurlijk veel ingewikkelder. Want uit een cameraplaatje moet je eerst de weg herkennen.
Ja, en dan moet je die streep herkennen.
En dan zou je kunnen zeggen dat het mechanisme om binnen de...
Vind je dat zelf nog spannend?
Nou, ik denk dat zelfrijdende auto's heel spannend zijn. Omdat het grappige is daarvan, dus had men 10 jaar geleden voorspeld dat er een volledig zelfrijdende auto zou komen. En die is er nog niet. Dus daar is iets heel interessants. Namelijk dat we al wel een chatbot hebben gecreëerd, maar we hebben nog geen zelfrijdende auto gecreëerd. Terwijl men eigenlijk dacht dat die chatbot wellicht nog wel ingewikkelder was. Maar wat er dus gebeurd is met die zelfrijdende auto, is dat je dat 80% goed kan krijgen.
Ja.
Maar die laatste 20%, als je Amsterdam inrijdt en er allerlei idiote dingen om je heen gebeuren, daar heb je geen data voor. Want dat heb je nog nooit gezien. En daarvoor moet je dus eigenlijk op een soort van hele diepe manier de wereld begrijpen. Hoe functioneert de wereld? Zeg maar.
Ja.
En dat is iets wat je niet zomaar 1, 2, 3 uitlegt aan zo'n systeem.
Ja, maar plus, kijk, die auto die vinden ze dan, dat moet feilloos zijn. Zo'n chatbot mag falen.
Absoluut.
Dus eigenlijk is het alleen maar...
en de mens mag falen. Worden niet aan
precies.
Maar machines ook zwaardere eisen gesteld dan aan mensen.
Het weer, we hadden het over het weer. Als dat niet 100% wordt voorspeld, accepteren we. Dus een AI is eigenlijk alleen maar geschikt als we accepteren dat het gewoon faalt. En bij machines, bij dingen, accepteren we dat vaak niet. Maar door we zeggen, het moet 100% goed zijn.
Ja, nou, ik ben het wel mee eens met Herbert dat in natuurlijk als een mens op een bepaald niveau functioneert.
Mm-hmm, ook.
En je doet het veel beter dan een mens. Dan is het al makkelijk natuurlijk om iets te accepteren. Maar tot nu toe rijdt een mens nog altijd beter een auto dan een autopilot.
Sommige mensen.
Ja,
sommige
mensen. Maar ik denk dat op het moment dat je dus... maar het weer voorspellen is wel een voorbeeld waar dus... Ja, je mag wel kleine fouten maken, maar geen grote fouten. Want als jij bijvoorbeeld zegt dat er als er een grote storm aankomt, dat jij zegt, jongens, er is niks aan de hand. Dus dat soort dingen zijn wel extreem belangrijk.
Ja, maar het wordt wel, als je niet 100% goed zit, accepteer je dat. En dat is best wel interessant, want nu denk ik, als je bijvoorbeeld een nieuw geneesmiddel maakt, ja, maar dan kan je testen weer. Dus
moet je ook testen, ja.
Precies, dus dan is het wel 100% goed, want dan heb je verschillende varianten en dus die ene doet het wel.
Ja.
Ja.
Ik wou wel eventjes naar de rol van Microsoft.
Ja.
Want je had het over al die computers die gebruikt worden bij je onderzoek. Je werkt samen met Microsoft. Dat wil zeggen, je wordt voor een deel betaald door Microsoft.
3 dagen per week, ja.
Ja. Kun je uitleggen, de Engelse kreet die valt me het makkelijkst in. What's in it for Microsoft?
Ja, nou, dat kan zeker.
Wat winnen zij daarbij, dat ze jou betalen?
Ja, nou, Je moet bedenken dat Microsoft is een platformbedrijf. Dus dat Azure is het meest winstgevende deel van Microsoft. Daar gebeuren alle berekeningen. Daar zit je PowerPoint en je Word. Maar wat zit daar in de toekomst in dat Azure? Dus met andere woorden, we zijn altijd op zoek naar plekken waar mensen graag willen gaan rekenen. Nou, een van de dingen is gaming bijvoorbeeld. Dat is logisch, want daar moet je een hoop voor rekenen om een game. Dus, ja. Dat is één onderdeel wat op Azure loopt. Een andere waar men in de toekomst denkt dat een hoop gaat gebeuren, is dit soort berekeningen van nieuwe materialen. Bedrijven willen nieuwe materialen gaan ontwikkelen, nieuwe katalysatoren ontwikkelen. Dat zijn enorme economische sectoren. Het weer voorspellen is ook een enorme rekenkracht voor nodig. Nieuwe medicijnen ontwikkelen. Dus men denkt dat waar nu nog dat veel gebeurt door mensen, in de toekomst dat voornamelijk gaat gebeuren in computers. En dat is een enorme industrie. En als wij daar de beste algoritme voor kunnen creëren als een service voor dat soort bedrijven, dan gaan ze bij ons die service afnemen. Dus dat is goed voor de bedrijven die dat doen. En dat is goed voor ons, want wij verdienen geld aan het feit dat ze bij ons rekenen.
Dus het is meer van dat je inderdaad is een platform dat een derde dan rekenen in Azure, dan dat je zelf die nieuwe geneesmiddelen weermodellen maakt. Dus echt.
Ja, wij maken de modellen wel, maar vervolgens geven we die dan aan het KNMI. En zeggen van, nou, gebruik dit model nou maar op onze computer.
Ja, precies.
Is het ook een bewuste keus dat je op zoek bent naar maatschappelijke problemen waarvan de oplossingen hoogstwaarschijnlijk in het Azure-netwerk kunnen worden gaan opgelost?
Nou, er is een prachtige alignment tussen aan de ene kant, een winstmodel, waardoor een bedrijf kan investeren in zoiets. En aan de andere kant iets doen wat goed is voor de maatschappij. Daarom vind ik dit ook een aantrekkelijke baan. Want ik denk ook serieus dat we hiermee een aantal zeer belangrijke maatschappelijke problemen kunnen gaan oplossen. Zoals het vinden van betere processen voor het splitsen van water en waterstof en zuurstof. Hè, voor de energietransitie of het uit de lucht halen van koolstofdioxide via nieuwe katalysatoren. Dus als wij die algoritme kunnen bouwen, ja. En we kunnen vervolgens aan andere mensen die goed zijn in het ontwikkelen van dat soort katalysatoren zeggen van, nou, wij hebben de tools. Als jij nou ervoor zorgt dat je die materialen ontwikkelt met onze tools, dan versnellen we het proces van carbon capture en watersplitsing. Watersplitsing in waterstof.
Ja, hoe ver ben je daar met carbon capture? Is dat al ver? Even als toepassing weer?
Bij ons is dat nog niet heel ver. We zijn nu bezig met. Nou ja, in de wereld gaat dit natuurlijk
wel snel.
Dus wij zijn eigenlijk nog maar net begonnen met het bouwen van een algoritme.
Waar is dan je lab?
Ja, het is ook nog subtiel, want het is een veel groter initiatief. En dat gaat. Dat is in Cambridge, in Amsterdam, in Berlijn, in Shanghai, in Beijing. En in Redmond. Er zijn allemaal groepen die ondertussen in dit AI for Science initiatief, en die werken ook allemaal heel direct samen met
En is het allemaal Microsoft funded?
Dat is allemaal Microsoft Research zelfs.
Ja, precies. Ja,
Microsoft Research. Ja. Dat is weer een aparte poot van Microsoft, zullen we maar zeggen. Ja.
En jij houdt je dagelijks bezig met welk onderdeel? Is dat met de moleculen of is dat met het weer? Of?
Dus ik ben persoonlijk vooral bezig met het weer.
Ja.
In het lab gebeuren nog wel ook andere dingen. Bijvoorbeeld Catalyse is een belangrijk onderdeel. Rianne van den Berg draait dat onderdeel bij ons.
En dat gaat dan onder andere, neem ik aan, om waterstofproductie bijvoorbeeld. Hoe doen we dat het
bijvoorbeeld, maar ook efficiëntst? Bijvoorbeeld het betere processen voor het produceren van ammonia. Wat weer belangrijk is voor
ammonia.
Voor fertilizers. Hè, voor,
hoe heet het? Meststoffen.
Ja.
Ja, ja, ja.
Bij ons in Amsterdam doen we ook veel aan het versnellen van kwantummechanische berekeningen voor moleculen. Dat wordt door Paola Gori Giorgi gerund. En ik ben zelf ook heel geïnteresseerd in de intersectie tussen quantum computing en machine learning.
Ja, die is ook mooi. Quantum computing, vertel. Hoe ver ben je daarmee en hoe ver is Microsoft ermee?
Ik zelf zit dus eigenlijk in een enorm klein hoekje. Ik praat met mensen die bezig zijn met quantum computers. En daar weet ik zelf heel weinig vanaf. Maar we proberen algoritmen te ontwikkelen die nuttig gebruik kunnen maken van de informatie die uit zo'n quantum computer zou komen. Dat is eigenlijk waar wij mee bezig zijn.
Dus niet algoritmen voor quantumcomputers, nee. Maar meer algoritmen die weer iets doen met de output van quantumcomputers.
Ja.
Ja. En wat hebben die, stel dat, dat jij jouw producten loslaat op de output van quantumcomputers, wat hebben die quantumcomputers dan uitgerekend voor jou?
Ja, dus dat is heel interessant. Dus de eerste en belangrijkste toepassing van een quantumcomputer, denkt men, is het doorrekenen van kwantummechanische processen. Dat klinkt heel logisch. Ja. En dat is ook precies wat Feynman, toen hij de quantumcomputer bedacht, ook zei. Om de kwantummechanica beter te begrijpen, moeten we een quantumcomputer hebben. Dus aangezien chemische reacties kwantummechanische reacties zijn, kwantummechanische systemen zijn, is het juist daar dat je veel sneller, veel grotere systemen kan doorrekenen met die quantumcomputer. En dat levert natuurlijk, net als andere simulaties, weer data op.
Ja, ja. We hebben hier ook wel mensen over de vloer gehad die vertelden over de ontwikkeling van software voor quantumcomputers bijvoorbeeld. Ik neem aan dat je daar dan ook mee samenwerkt op een of andere manier? Of,
Nou, ik werk samen met mensen in Redmond. Een aantal mensen en die weten veel van quantumcomputers af. Ja. Daar weet ik zelf niet zoveel van af.
Nee, dus je gebruikt ze ook niet zelf. Dat vroeg ik me af. Of er ook ergens één zou staan daar bij jullie.
Nee, dat weet ik. Ik denk niet dat er nog... Er zijn er wel, maar die zijn nog heel primitief.
Ja, dat klopt.
Maar
ja.
Wij sorteren ons als het ware voor op het moment dat die gaat komen.
Ja.
Wat is nu het probleem waar je nu echt mee in je hoofd zit, wat je niet opgelost krijgt, wat je opgelost wil zien?
Er zijn...
Er zijn veel, maar gewoon ja, iets wat, je, veel... wat jou nu bezig, dat je denkt van, wat voor type probleem is dat?
Nou, ik bedoel, of het persoonlijk of over het lab, ik denk dat er zeg maar een aantal problemen zijn die heel interessant zijn om beter op te lossen. Ik denk dat één hele mooie is om een nieuwe manier te vinden om materialen te zoeken. Om te zoeken in de ruimte van alle mogelijke materialen. Dus er zijn, als je nadenkt, wel meer mogelijke materialen dan atomen in het heelal. Dus als je alles met elkaar combineert, is een extreem...
Andere combinaties maakt, dan krijgen we een ander type materiaal dat vanzelf afbreekt of zo.
Ja.
Of plastic is weg, dat soort dingen.
Dus stel, ik wil een materiaal hebben dat iets kan. Een katalyse veroorzaken of gewoon dat het keihard is. Of dat het... een soort plastic is wat afbreekt na een tijdje. Dat zijn allemaal mogelijke eigenschappen die ze willen hebben. Hoe krijg ik het nou voor elkaar dat ik in die enorme ruimte van mogelijke materialen, de speld en de hooiberg vind die eigenschappen heeft?
Dat is mooi.
Ja, en daar gebruiken we, dit is interessant, want daar gebruiken we een heleboel machine learning technologie voor die ik net ook al beschreef. Het ene is het generatieve model, dat wil zeggen, ik geef wat van die eigenschappen in en het produceert een heleboel kandidaten voor dat soort materialen out of thin air. Hè? Net als die plaatjes die je genereert.
Ja, plaatjes.
Oké, dan heb ik die dan heb ik een aantal van die moleculen. En die moet je dan weer verder doorrekenen om te kijken of ze echt in hun allerlaagste energietoestand zitten. Dus daar moet je weer eerst met zogenaamde machine learning force fields gaan rekenen om die krachten op die atomen allemaal te berekenen. En dan vervolgens met kwantummechanische berekeningen nog verder te rekenen tot die echt helemaal in zijn grondtoestand zit. En dan kan je de eigenschappen uitrekenen van zo'n materiaal. Nou, die pipeline, die software pipeline, die is natuurlijk heel interessant. En er moet allerlei nieuwe technologie voor ontwikkeld worden.
Ja. Dit intrigeert me, want materialen kies je traditioneel in elk geval op grond van de eigenschappen die ze tijdens het gebruik moeten hebben.
Ja.
Dat is ook volkomen duidelijk, want ze moeten om te beginnen tijdens het gebruik voldoen. Volgens mij noemde jij al afbreekbaarheid, heb ik dat goed gehoord?
Ja.
Dat is één die steeds belangrijker wordt. Hè? Je wilt op een gegeven moment wil je er ook vanaf. Mij valt ook in recyclebaarheid. Dat je dus op een of andere manier een materiaal krijgt dat je na gebruik opnieuw kunt gebruiken. Dat je hetzelfde materiaal gebruikt om weer nieuwe voorwerpen van te maken. Of dat je de onderdelen daaruit, de bestanddelen daaruit gaat terugwinnen. En dan goed. Zijn dat soort eigenschappen ook al voorspelbaar? Want het is volgens mij veel moeilijker te voorspellen, zegt mijn intuïtie, dan bijvoorbeeld hoe hard iets is. Of hoe flexibel of hoe doorlatend voor dit of dat.
Ik moet zeggen dat ik daar niet over na heb gedacht. Want ik weet niet precies wat het betekent voor iets om recyclebaar te zijn. Je kan alles natuurlijk recyclen.
Ik ook maar afbreekbaar kan je toch wel
afbreekbaar zou je wel kunnen kijken. Dat iets, zeg maar, als je een plastic in de grond gooit, dat het oplost. Zeg maar. Dat kan natuurlijk wel.
Ja, over het algemeen, dat is vrij makkelijk te begrijpen. Een puur materiaal, puur ijzer, is een stuk makkelijker terug te winnen voor nieuwe toepassingen dan een legering waar verschillende metalen in door elkaar zitten.
Oh, oké, dan moet je dan weer, zeg maar, smelten om dan weer te scheiden.
Anders dan zit je vast aan de legering die je gemaakt hebt. Ja. Dus dat is iets wat ik bedoel.
Ja. Nou, vast en zeker. Ja. Maar over dit specifieke onderwerp heb ik niet nagedacht. Maar je kan natuurlijk, het is zo gek niet verzinnen. De eigenschappen die je wil hebben, die kan je in principe meegeven. En daar kan je in gaan zoeken. Je kan gewoon, zolang jij kan berekenen. Als ik jou een molecuul geef en jij hebt een algoritme wat kan berekenen wat die eigenschap, wat de waarde van die eigenschap is. Dus zeg maar heel recyclebaar of niet zo recyclebaar. Ja. Dan kan ik in principe zoeken in de ruimte van algoritme om iets te vinden wat heel recyclebaar is.
Jazeker, maar dan geef je me in elk geval een clue. Want jij werkt op het niveau van moleculen. Dus als ik bijvoorbeeld een materiaal ga maken, vezelversterkte kunststof, dan zitten daar al verschillende materialen in elkaar verweven op een manier die niet is op het niveau van moleculen, maar een niveautje hoger.
Ja, dus dan moet je de individuele
en
onderdelen.
Dat is dan weer een ander vakgebied, ben ik bang.
Ja, het zou kunnen dat je daar dan weer iets bovenop moet zetten, wat zeg maar dan eerst verzint hoe je dingen kan combineren en dan daar weer de eigenschappen van uitrekenen.
Ja, maar het is weer wel zo dat je gegevens over wat we hebben allemaal voor materialen en hoe gedragen die zich bij eventueel recycling, dat zijn dan toch weer data die waar jij je AI op kan loslaten.
Ja.
En die misschien toch weer tot iets moois en nieuws leiden.
Ja.
Dus het zit maar wat hard op te denken, hoor.
Maar het is ook mooi om te bedenken dat, zeg maar, hoe meer wij rekenen, hoe meer data er komen, hoe beter onze modellen weer worden. En dat is een soort van virtueuze cirkel die steeds, waarbij dus die modellen steeds beter worden. Dus als je denkt in de term van een zoekmachine, dus er heel veel mensen allerlei dingen zoeken. Er worden allerlei data gegenereerd en dingen berekend tijdens dat proces. En al die data die dan berekend worden, die worden allemaal weer teruggestopt in de modellen. Ja. En daar worden de modellen weer beter van. Dus dat wordt beter en beter door de tijd.
Wat je ook met ChatGPT hebt. Weet je, omdat je natuurlijk hete prompts invoert, daar leert hij weer van. Is dat een theoretisch model met die nieuwe materialen maken? Of heb je al materialen eruit gekregen, maar waarbij de eigenschappen toch mislukten? Of, want ik zei, is het een wens, wat wil je naartoe?
Ja, we zijn pas een jaartje in operatie, dus we zijn die pijplijn aan het bouwen.
Het is nu nog pijplijn.
Ik denk wel, delen van die pijplijn functioneren wel. En ik geloof ook wel dat ze ook al wel een aantal dingen hebben kunnen voorspellen. Maar dan heb je nog altijd een lijstje in je computer. Daarna moet je met dat lijstje naar een lab en zeggen van, nou, fabriceer die nou eens even.
Ja.
Dat proces bijvoorbeeld is nog niet op gang gekomen. En moet ook zeggen dat die pijplijn voornamelijk op dit moment nog uit meer klassieke algoritmen bestaan. Zeg maar de meer chemische, fysische algoritmen. En nog niet heel veel machine learning componenten hebben. Die zijn we nu aan het ontwikkelen.
Ja. Wat is nu de limiter? Dus is dat, dus rekenkracht heb je onbeperkt? Is dat het menselijk brein? Je hebt nu 15 man op het lab in Amsterdam. Dat was
ja, tussen 15 en 20. Ja,
is dat geld?
Geld is natuurlijk
onbeperkt.
Altijd.
Onbeperkt.
Nee, dat is niet
heb je naar die beurswaarde gekeken?
Ja, heel goed.
Of was aan geld op de bank hebben staan. Maar goed.
Ja. Nee, dus in principe is geld altijd een probleem. Want hoe meer geld je hebt, hoe sneller je kan. Dus dat is altijd een beperkende factor. Ik denk op dit moment dat als je mensen vragen van wat wil je nu? Zeg maar, hier heb je een smak geld, wat zou je ermee gaan doen? Ik denk op dit moment is rekenkracht om nieuwe data te berekenen. Is de limiterende factor. Dus op dit moment willen we vooral veel nieuwe data genereren in onze computers. En vervolgens we dan die modellen weer op kunnen gaan trainen. En ja, daar heb je gewoon heel veel rekenkracht voor nodig. En ja, die zijn niet altijd beschikbaar, die GPU's.
Ja, en waarom data genereren? En waarom zou je geen data halen uit de werkelijke wereld? Of is het een heel domme vraag?
Nee, daar hebben we het al over gehad inderdaad. Dat is zeker geen domme vraag. Uiteindelijk wil je ook graag dat, zeg maar, de wet labs, zeg maar zeggen, de labs die dingen die echt doormeten, dat die ook op grote schaal data genereren die vervolgens weer ook die algoritme ingaat. Maar uiteindelijk, onze voorspelling is dat, zeg maar, de computergegenereerde data uiteindelijk goedkoper en makkelijker en sneller kan. En dat kan omdat we die natuurwetten weten.
Omdat je die natuurwetten zo goed kent, heb je inderdaad gezegd. Ja.
Maar ja, voor de verificatie is het ook belangrijk dat we die, zeg maar, dat we die echte observaties meenemen. Nou kan het zijn, er is ook nog een andere ontwikkeling die heel belangrijk is. En dat is namelijk volledig geautomatiseerde, gerobotiseerde labs. Dus fysieke labs, waarbij je dus een heleboel robots allemaal, zeg maar, experimentjes aan het doen zijn. Die worden natuurlijk gevoed door de algoritme. Die worden getraind in de computer. Die zeggen van, nou hier is een riedel dingen die wij graag willen doormeten. Die gaan dan vervolgens in die, worden volledig automatisch doorgemeten.
Ik moet me echt robots voorstellen die met reageerbuisjes in de weer zijn.
Dat is de visie. Men is die ook al aan het bouwen. Alhoewel ze misschien nog wat primitief zijn op dit moment.
Waar?
Ja.
En waar?
Waar, volgens mij zijn ze bezig. In Toronto is er ergens, wordt er een gebouwd. En in Berlijn wordt er ergens een gebouwd. Maar het zijn allemaal initiatieven die nog van de, langzaam zeker van de grond aan het komen zijn. Misschien voor een andere uitzending leuk om iemand uit te
nodigen. Gaaf zeg.
Maar
het gerobotiseerde
dus,
lab.
Ja, dus die, dus dat, dus er wordt alles volledig geautomatiseerd doorgemeten. Die gegevens komen dan weer terug naar de computers. Die vervolgens dat we integreren in de modellen. En weer met de volgende batch aanbevelingen komen om door te rekenen. Dus er ontstaat er een soort van een cycle. Een cycle tussen de computer, in, zeg maar, de dingen die in silico gebeuren en in het echt gebeuren. En in de echte wereld gebeuren. En die voeden elkaar dan.
Mooi.
Maar even dat voeden. Want dan is het toch elkaar voeden. Op een gegeven moment dijt dat alleen maar uit.
En, de kennis wordt snel groter. Ja, kennis die in die modellen zit en in die databases zit, die wordt snel groter.
En de kennis leidt weer tot nieuwe vragen.
Ja, dat is waar. Ik zit weer dijt uit. Dan zit ik weer fysiek te denken, dijt uit. En als iets uitdijt, dan
denk je, dat is niet goed.
Uiteindelijk.
Nee, dat is niet goed.
Ja. Nee, maar misschien even, want als je het over AI moet, altijd de ethische vraag. Heb je daar nog...
Het stuk is dat ontzettend belangrijk. Dat is altijd belangrijk. En ook binnen dit vakgebied is dat natuurlijk belangrijk. Want
waar kom je tegen nu?
Nou, bijvoorbeeld als je nadenkt over het maken van medicijnen. Ik zeg, elke technologie die ontwikkeld is heeft dual use, zoals dat heet. Hè? Dus je kan het in de handen van iemand die goede bedoelingen heeft, kan er prachtige dingen mee doen, nieuwe medicijnen maken. In de handen van iemand die slechte bedoelingen heeft, kan er slechte mee dingen doen. Ja. Bijvoorbeeld een virus maken, wat een heleboel mensen ziek maakt. Ja. En daar moet je natuurlijk, en nou, dat probleem is niet nieuw voor de biologie of voor de chemie. Natuurlijk, er zijn allerlei richtlijnen voor. En wij moeten ons daarnaar schikken. En misschien nog een tandje erbij. Goed nadenken over als wij AI-technologie op de markt brengen. Dat we dat ook door interne commissies laten gaan. En bijvoorbeeld de bedrijven die dat afnemen, die services, dat die gescreend worden. Dat bedrijven zijn met goede bedoelingen. En dat is al common practice binnen Microsoft. En dat moet nu ook naar dit nieuwe, zeg maar, vakgebied worden uitgebreid.
Ja, maar dat is allemaal nog, dat is allemaal in wording. Dat is nu de ontwikkeling.
Nou, het feit dat als een nieuwe AI-technologie op de markt wordt gebracht, dat die wordt gescreend door een commissie voor dual use, dat is standaard. Dat gebeurt al. En dat zal voor dit niet anders zijn. Maar ja, wij zijn nog zo aan het begin hiervan dat er nog niet echt...
Heel vroeg.
Ja, dus dat...
Hoe kijk je naar de AI Act, waar ze nu mee bezig zijn in Europa, dat de maker van het algoritme verantwoordelijk is voor de gevolgen van het algoritme?
Wacht even, maar zou ik dan verantwoordelijk zijn voor het algoritme?
Nou, precies. Ik snap niks van... Ja, ik vraag het jou, want jij bent de expert.
Je moet gaan oppassen.
Ja. Nee, maar dat is toch raar?
Ja, dus ik die weet wordt niet precies wat er staat, ik eerlijk zeggen. Maar er zijn wel goede dingen aan die wet, denk ik. Dat men bijvoorbeeld probeert de algoritme die gebruikt wordt op bepaalde plekken transparant te krijgen. Dat bedrijven op een soort van register
hebben. Ja, dat staat er ook in. Ja,
ik denk dat als je dat niet te ver doorvoert, dat je elke if-then statement moet registreren. Maar dat je de grote lijnen, zeg maar de algoritme die je gebruikt, dat je dat registreert. Dat je dus transparantie creëert. Ik denk dat hartstikke goed is. Ja. Je moet oppassen met zeggen dat als ik nu een volledig theoretisch algoritme verzin en dat volgens vervindt zijn weg via allerlei toepassingen ergens en doet kwaad, terwijl het ergens anders goed doet, dan lijkt het niet realistisch om dat dan terug te voeren naar degene die eerst het algoritme gemaakt heeft. Ja. Ik denk degene die het gebruikt met kwade bedoelingen verantwoordelijk is daarvoor. Neem niet weg dat wij als wetenschappers ook daarover moeten nadenken natuurlijk. Dat is, maar vooral zou ik zeggen, wij moeten input geven aan de beleidsmakers. wat er allemaal kan met die algoritmes. Zowel aan de goede en aan de slechte kant.
Was mij eerder in dit gesprek al iets te binnen geschoten. En heb ik toen mijn mond over gehouden. Dat was een goed moment om er nu over te beginnen. Er is denk ik verschil tussen waar je een algoritme toepast. Zo'n wet, ik weet ook niet precies wat erin staat hoor. Maar die is volgens mij...
In grote lijnen wat nu mag zijn.
Bedoeld om dingen te voorkomen als dat algoritme de geschiktheid van mensen voor bepaalde banen gaan beoordelen. Wat ertoe kan leiden dat mensen met dezelfde eigenschappen keer op keer worden afgewezen. Ja. Omdat die algoritmes nou eenmaal allemaal familie van elkaar zijn. Ja. Terwijl die mensen niet weten waarom ze worden afgewezen. En niemand ze dat ook kan uitleggen. Omdat niemand precies weet hoe die algoritmes werken. Ja. Dat is buitengewoon kwalijk. Dus dat kun je niet hebben.
Daar is die uitlegbaarheid heel belangrijk.
Dus. In jouw vak is het denk ik wel iets anders. Want als jij door de werking van je algoritme bepaalde materialen steeds weer mist...
Ja.
Maar wel met andere materialen op de proppen komt die prima voldoen, dan is dat op zichzelf oké. Okay, er worden geen mensen meer benijden. Dus als het aan mij ligt, dan zou dus die wetgeving in een bepaald geval, in een bepaald genre algoritme wel moeten werken, in een bepaald genre niet.
Ja, daar ben ik het mee eens. Ik denk dus dat als je AI inzet en daarmee direct mensen, invloed hebt op mensen hun leven, bijvoorbeeld doordat je iemand een lening niet geeft.
Dat is ook,
om van baan niet geeft. Daar moeten de algoritmen uitlegbaar zijn. En daar moeten hele strikte regels omheen zijn. In andere toepassingen is dat minder belangrijk. Zoals het zoeken naar materialen. Ja, daar is het minder belangrijk. Maar daar moet je weer op andere dingen letten. Zorgen dat die materialen niet op een verkeerde manier gebruikt worden. Of dat de algoritme die je produceert... niet door kwade actors kunnen worden ingezet slechte materialen te gebruiken die in wapens kunnen worden
of gebruikt. Dat er bepaalde gevolgen voor de gezondheid zouden kunnen. Je wilt geen tweede Softanon ontwikkelen of geen tweede asbest.
Precies, ja.
Ja, maar je hebt nu... tot slot, want we zitten door de tijd. Maar deze is nu, want je triggert me.
Ja.
We zijn patronen aan het herkennen. Dus als je nu toch biased data hebt die bijvoorbeeld mensen... omdat ze zwart zijn, nooit worden uitgenodigd. Bijvoorbeeld... het algoritme waar jij mee bezig bent... is toch dat je patronen herkent daarin... Dus dan halen we dat er toch uit? Dan halen we toch die bias eruit? Ik nu weer helemaal terug bij af?
Nou, oké. Okay.
Dat moet toch kunnen dan? Maar dat heb is toch die vijfde Swift?
Ja, dus laat ik zo zeggen. Even dan niet over AI for science. We hebben het even gewoon over AI voor maatschappij. Er zijn absoluut technologieën waarbij je dat soort bias eruit kan halen.
Tuurlijk.
Dat kan. Maar goed, het is niet heel simpel. Want je moet wel weten welke bias je naar op zoek bent.
Ja.
Dat is een ratio.
Dus je moet je eigenlijk meteen al bewust zijn van de bias.
Ja, en soms weet je dat niet.
Nee.
En soms zit het wel in de data, maar weet je dat niet zo goed. Dus het kan een hele subtiele bias zijn. Bepaalde groepen mensen die je eigenlijk niet op je netvlies hebt. Dat daar dan toch, die toch benadeeld worden hierdoor. En dat zit misschien in je dataset en is toch lastig. Dus daarom is dat certificeren zo belangrijk. Dat de mensen goed nadenken over dat die algoritmen voor iedereen goed werken. En dat moet dus worden getest.
Ja, en een bepaalde accountability en openbaarheid van werking is dan toch wel heel goed.
Transparantie ontzettend belangrijk.
Ja,
maar ik ga sorry dat ik erop doorga. Want je was toch bezig met patronen herkennen in heel veel data, waardoor je bepaalde patronen herkent.
Ja.
Dus het is heel moeilijk, maar er zit bepaalde bias in die je heel moeilijk ziet. Maar je hebt zoveel data en jij bent dus met jouw algoritme patronen aan het herkennen. Dan kan je toch uiteindelijk, als je heel veel data hebt, het patroon herkennen dat er heel moeilijk een bias in zit.
Ja, maar de vraag is, je moet wel weten waar je naar op zoek bent. Dus als ik het weer voorspel, dan weet ik wat ik wil. Ik wil namelijk het weer over een dag goed kunnen voorspellen.
Tuurlijk.
Maar als ik met bias... Als ik weet waar ik naar op zoek ben, kan ik het vinden. Als ik niet weet waar ik naar op zoek ben...
Je moet de output moet je bovendien weten. Je moet een idee,
In de kwalijke gevallen waar wij het nu over hebben... is het algoritme en de bias eigenlijk allang het probleem niet meer. Dan is het probleem dat algoritmes met bias... zich een bepaalde positie hebben verworven... en dat het heel moeilijk is om er weer van af te komen. Omdat erin geïnvesteerd is en omdat... er belangen zijn om zo'n algoritme toch te blijven gebruiken. En die belangen die verzetten zich er tegen om het algoritme... bewijs eerst maar eens dat het slechte gevolgen heeft en zo.
Ja.
Dat is veel complexer dan alleen maar een patroon herkennen.
Ja. Oké, geaccepteerd. Mooi man.
Gelukkig hebben we daar bij science minder last van. Dat is in ieder geval het grote voordeel.
Ja, inderdaad. Precies. Ja. Oké, Max Welling bedankt. Genoten, dit was de technoloog nummer 315.
Dankjewel Ben.
Dankjewel Herbert. Tot de volgende technoloog. Hoi hoi.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.